Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. De kerkraad deelt u mee dat met ingang van heden broeder B.J. de Bakker ontheffing heeft gevraagd uit zijn ambt en dit om persoonlijke redenen. De kerkraad heeft hem dit verleend. U wordt herinnerd aan de bijbellezing die aanstaande dinsdagavond 11 november om 7:45 gehouden wordt in onze kerk. De jongelui worden uitgenodigd om vanavond na de dienst een preekbespreking te hebben in de bijzaal van de kerk. Ook niet-leden van de jeugdvereniging zijn hartelijk welkom. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verder wordt u meegedeeld dat de opbrengst voor de dankdagcollecte was €17.500. Na dank aan de Heere zeggen wij u ook allen hartelijk dank. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 34, het tweede vers en het negende vers. Psalm 34, vers 2, komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem, de nooit volprezen naam van Hem. En vers 9, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten allen tijden, nabij en goed. 34, 2 en 9. Gemeente, laten wij ons nu stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. zingen wij een antwoord daarop, Psalm 89, vers 20. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. Psalm 89, vers 20, nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, laten wij het woord van de Heere openen en daaruit opnieuw lezen het brief van de apostel Paulus aan Filemon. En de tekst voor de prediking wordt gevormd vanaf vers 8. Dus vanaf vers 8 tot en met het einde. Dat is de tekst voor de prediking. Nu vanmorgen, wanneer we voor de tweede maal deze brief van de apostel Paulus aan Filemon bezien. We lezen bij vers 1. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde, en onze medearbeider, en aan Appia de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwen huize is. Genade zij uw lieden en vrede, van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever, door de liefde daar ik zodanig een ben, te weten Paulus een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als na bedwang, maar na vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zegge dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult, ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden, uw lieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders, de genade van onze Heere Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Tot zover. Gemeente, in verband met het gebed is voorbeden gevraagd voor zuster Marijke van Straten, die een vervolgoperatie aan haar been moet ondergaan deze komende week. Er is ook voorbeden gevraagd voor Cor den Breien, de zoon van broeder en zuster Piet en Henja den Breien. Cor den Breien moet volgende week naar Mali voor defensie, voor een verblijf van 4,5 maand. En we willen ook hem de Heere opdragen. Ook willen we de Heere dankzegging doen dat zuster Betje Nelis mocht thuiskomen nadat ze gedotterd was En de behandeling is dankzij Gods genade heel goed verlopen. Zullen we samen de Heere bidden en danken. O heerlijke, heilige God. Wat geeft u ons veel reden om uw grote naam te erkennen en te danken. In de afgelopen week mochten wij dankdag houden. En wat hebt u ons gedragen, ook in alles, ook in ons leven, persoonlijk. En zo mogen we als gemeente ook weer samenkomen in vrijheid rondom uw woord. Heere, u geeft het ons het voorrecht dat we weer samen mogen komen, dat we uw woord mogen overdenken. En dat is een groot voorrecht. Heere, we belijden u dat wij daartoe niet bekwaam zijn, omdat onze harten tegen u zijn en tegen uw woord. Maar Heere, wilt u met de genade van uw geest toch werken in onze harten, opdat wij zullen luisteren naar uw woord, opdat we de woorden van het eeuwige leven mogen indrinken. En dat wij dat wonder van de vergeving die er ligt in de Heere Jezus Christus mogen zien. Want ook in deze brief aan Filemon komt dat aspect juist ook naar de voorgrond. Dat de vergevende liefde van Christus ervaren wordt en gezien wordt en daarop gepleit wordt. Wat zouden wij moeten doen, Heere, zonder uw vergevende genade? Wat zou een ieder van ons moeten doen, wanneer u niet een God van barmhartigheid zou zijn? En daarom, Heere, zoeken wij uw aangezicht met verwachting. Al is er geen enkele verwachting in ons. En al verdienen wij allen van voor uw aangezicht weggeworpen te worden. Want het feit is en blijft dat wij recht hebben op niets, maar dat u ons alles geeft. Ja, Heere, want u komt tot ons met het eeuwige leven. En dat is uiteindelijk alles. Van deze aarde zal straks alles weggaan. Daar blijft niets meer van over. Maar van dat eeuwige leven bij u, daar blijft alles over. Als een onverwelkelijke, een heerlijke erfenis. En Heere God, wanneer u in uw barmhartigheid ons voorkomt met dat eeuwige leven, dan bidden wij u of u onze oren wilt openen. Ja, of u het wilt geven dat we mogen letten op dat evangelie. En dat het door uw geest mag binnendringen in onze harten. En laat het toch zo mogen zijn ook bij ons zoals het was. Bij een slaaf die in het huis van zijn meester wilde blijven. Dat zijn oor gepriemd werd aan de deurpost. En dat hij zo altijd mocht blijven tot zijn blijdschap. In het huis van zijn meester die hij had leren lief krijgen. Heere, laten wij ook verbonden mogen zijn aan u. En dat wij ook uw dienst als een liefdesdienst herkennen. En dat wij u als een goede meester zien. En dat we u leren liefhebben boven alles. En dat wij ook het liefst begeren en bidden en verlangen om altijd aan u verbonden te zijn. Heere, geeft u dat verlangen. Als dat verlangen er nou niet is, want van nature hebben we dat verlangen niet. En dan verbeelden we ons dat we vrij zijn als we voor onszelf leven. Heer, als het zo met ons is, wilt u ons te sterk worden? Wilt u hen in ons midden die nog voor eigen rekening leven, wilt u hen te sterk worden? Wilt u met uw genade in hun harten werken en ons verblijden door uw werk, door het geestelijke leven ook in ons midden? Heere, wil nog hen die behoren tot Sion uitbreiden, wil nog het licht van uw genade schenken. Onze ogen zijn op u, Heere. Abraham kent ons niet. En de aartsvaders horen ons niet. En onze vaderen die overleden zijn, kennen ons ook niet. Maar u kent ons, Heere. Op u is onze verwachting. Wil ons zo gedenken en zegenen als gemeente met uw woord en met uw geest. Ook nu in deze dienst sterk uw dienaar in het spreken. Laten ook de schatten die liggen in dit kleine briefje toch uitgestald mogen worden. Laat uw woord centraal mogen staan. En wil ons, Heere, bedouwen met de werking van uw Heilige Geest. Heere, wij willen u ook opdragen onze broeder de Bakker. En Heere, wij willen u hartelijk danken voor al zijn liefdevolle werk en voor zijn inzet in de kerkenraad. Want het mag ook gezegd worden van onze broeder dat hij ook de harten van de heiligen verkwikt heeft. En dat hij ook tot zegen in ons midden is. En Heere, we zeggen u er dank voor. En nu, Heere, wanneer hij de kerkenraad wil verlaten, en dan bidden wij u, Heere, of u hem in alles wil nabij zijn, wil hem kracht geven om ook het werk van koster te verrichten in het midden van onze gemeente. Zegen hem, gedenk ook de kerkenraad, want Heere, wij zullen ook zijn aanwezigheid missen. En wilt u zo, Heer, onze vriend en broeder nabij zijn met al zijn geliefden. Zegen heel de gemeente en geef, Heer, dat er op uw tijd ook weer een vervulling mag komen voor deze lege plaats in de kerkenraad. Trouwe God, wij willen u opdragen, zuster Marijke van Straten. Heere, u weet wat haar overkomen is, hoe zij een ernstige botbreuk had. En wanneer er nu na herstel een vervolgoperatie moet plaatsvinden, wilt u haar daarin nabij zijn. Laat zij mogen ervaren, Heere, dat die de Heere verwachten, die hebben geen kwaad te vrezen. Want dan zult u hen ook schenken alles wat goed is. Heere, help haar en zegen haar, geef dat alles goed mag gaan en dat ze weer spoedig mag herstellen. En dat ze weer haar oude krachten helemaal terug mag krijgen. Zo willen wij u ook danken, Heere, dat zuster Betje Nelis thuis mocht komen. Dat u in genade op haar hebt neergezien. O Heere, geef dat zij ook mag smaken en zien dat de Heere goed is. En dat het ook zo waar is dat welgelukzalig is de mens die op u betrouwt. Laat dat in haar ziel mogen leven. En dat zij ook vertederd mag worden. En dat er ook bij haar een stil zuchten en uitzien mag zijn naar u. Dank u dat de ingreep zo goed gelukt is. En gedenk haar verder met al haar geliefden. En Heere, u kent ook de omstandigheden van Cor den Breeën. Wanneer hij volgende week vertrekken moet op missie naar Mali. En Heer, u weet de gevaren die daaraan verbonden zijn. Dat het een zeer onrustig gebied is. En dat het ook een zeer agressief vijand wat daar is. Heere, wij bidden u voor bescherming voor Cor. En Heere, laat hij het mogen ervaren dat u van hem af weet. Laat Heere, wat hij nu mee zal maken, laat dat ook voor hem een leerschool mogen zijn. Dat hij mag beseffen en zien dat de engel des Heren zich legert rondom degenen die de Heren vrezen. En Heere, laat die vrezen des Heren ook in zijn hart en leven mogen zijn. En misschien zijn er ook andere geliefden uit ons midden of familieleden die ook betrokken zijn bij deze omstandigheden, deze uitzendingen. Er zijn ook anderen die bij Defensie werkzaam zijn. Heere, wilt u ook uw bescherming daar geven. Heere, zo bidden wij u voor een ieder van ons, voor heel de gemeente. Ook daar waar mensen thuis verpleegd worden en waar het nog moeite is. Waar niet in de kerk, waar geen kerkgang nu even is, omdat er ziekte is. Wilt u daarin voorzien en herstel schenken. Trouwe God, wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk in deze wereld. Laten velen toegebracht mogen worden. En Heere, zegen ons nu, geef kracht aan uw dienaar met het preken. Help ons bij het luisteren, ook als we thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, de collecten zijn als volgt. De eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Zingen wij nu Psalm 126, de versen 1 en 2. 126, 1 en 2. Geliefde gemeente, wij mogen verder gaan met de brief van de apostel Paulus aan Filemon. En het gaat hier om de vergeving. Al wordt dat woord op zich hier niet in deze brief gebruikt, maar het gaat hier om de praktijk van de christelijke liefde en hoe de Heere mensen verandert, zodat zij vervuld met liefde ook vergevingsgezind zijn. U weet de achtergrond, een slaaf Onesimus is bij zijn meester Filemon weggelopen. Hij is naar Rome gevlucht en daar in Rome kwam hij in contact met de apostel Paulus. En door middel van de apostel Paulus kwam Onesimus tot bekering. En nu wil hij terug naar zijn rechtvaardige meester. En aangezien een weggelopen slaaf groot gevaar liep, om zware straffen te ontvangen, heeft Paulus het goed gedacht om een brief te sturen, een brief te geven. En dat lezen we dan in de verzen 8 tot en met 25. Dus we schrijven boven de preek: Paulus verzoekt Filemon om Onesimus terug te nemen. En we zien ten eerste de gronden, ten tweede de genade en ten derde de gevolgen. Dus Paulus heeft zojuist verwezen naar de liefde van Filemon voor Gods kinderen. We hebben de vorige keer gezien. En nu komt hij dan tot zijn feitelijk verzoek. Met andere woorden, Paulus zegt, omdat de christelijke liefde uw leven karakteriseert, kom ik tot u met het volgende verzoek. Ik vraag u Onesimus aan te nemen. Maar de manier waarop de apostel dat doet, is wel heel bijzonder. Paulus had kunnen eisen. Paulus had kunnen bevelen. Omdat Paulus een apostel was. En Paulus was door de Heere gezegend met ambtelijke, apostolische bevoegdheid. Maar Paulus wil geen gebruik maken van zijn apostolische bevoegdheid. Hij wil liever Filemon aanspreken door de liefde. En dan wijst Paulus op verschillende redenen. Gronden waarom Filemon eigenlijk het verzoek van Paulus moet aannemen. En dat is het feit dat Paulus nu ook al een oud man is, zegt hij. Hoe oud zal Paulus geweest zijn? Waarschijnlijk zo'n 60 jaar. En dat hij was voor die tijd toch al vrij oud. De levensverwachting was toen niet zo heel hoog. En als je daarnaast ook ziet dat Paulus veel geleden heeft, dat heeft de Heer Jezus ook al gezegd aan Ananias, daar terug in Damascus. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijns naams wil. En Paulus heeft ook veel geleden, heel veel meegemaakt. En dat heeft ook een effect gehad, ontegenzeggelijk op zijn lichaam. Hij noemt zich een oud man. Maar hij zegt ook dat hij een gevangene van Christus Jezus is. Een gevangene. Dus hij weet, de Heer Jezus leidt hem in deze gevangenis. En hij weet, de Heer bestuurt alle dingen. Maar zo heeft hij door dit alles wel zelfverloochening moeten opbrengen. Voor al zijn ontberingen, maar ook voor zijn gevangenschap. Hij heeft zelfverloochening opgebracht. En dat brengt hij nu naar voren als een argument voor Filemon. Misschien kunt u uzelf ook verloochenen. Terwille van het evangelie. En terwille van deze Onesimus. En dan komt hij dan naar deze 9 versen eigenlijk de weg geprepareerd te hebben en ingebed te hebben met veel tact en wijsheid, komt Paulus tot het eigenlijke verzoek in vers 10. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. Een zoon die hij in zijn banden, dat is dus in zijn gevangenschap, voortgebracht heeft. Nou, Paulus was ongetrouwd. En om nog meer voor het evangelie te betekenen, bleef hij ongetrouwd. En zo had Paulus zelf geen kinderen. Maar toch had hij vele kinderen. Maar het waren geestelijke kinderen. Want hij was het middel om velen tot bekering te brengen. We hebben al gehoord van Epaphras, die waarschijnlijk in Efeze tot bekering gekomen is, teruggegaan naar Colosse, daar de gemeente gesticht heeft. We hebben gehoord hier van Onesimus, die door Paulus tot bekering kwam. We weten ook van anderen uit de Bijbel, maar we zien hier ook deze Filemon. Later zal Paulus dat zeggen in deze brief, u bent uzelf aan mij verschuldigd. Filemon was ook tot bekering gekomen door apostel Paulus. En zo had deze apostel vele geestelijke kinderen. En nou over Onesimus. Nou, Paulus houdt van Onesimus. Hij noemt hem in vers 12 zijn ingewanden. Nou, dat zijn wij niet zo gewoon in ons taalgebruik. We zeggen meer, ik heb u lief met heel mijn hart. Dat is dezelfde gedachte. U weet, liefde is een inwendig gevoel en dat is bewogenheid. En ja, de Jood zegt vanuit mijn ingewanden. En wij zeggen vanuit het hart. Dus wanneer hij zegt dat, wanneer Paulus zegt, ik heb Onesimus teruggezonden, heb ik eigenlijk mijn hart teruggezonden aan u. Hij zegt ingewanden, wij zouden zeggen ons hart. Want Paulus had deze heidense slaaf innig lief gekregen. En dat is toch ook een wonder, hè? Dat deze Jood een heiden en een slaaf zo heeft lief gehad. Dat was de liefdesband die de Heere Jezus gelegd had. En die de Heere Jezus nog steeds legt tussen al Gods kinderen. Een liefdesband die er behoort te zijn, waar ook op aangestuurd moet worden. Zo wil de Heer het ook, in liefde met elkaar te leven. De ander uitnemender achten dan onszelf. Onszelf de slechtste vinden. Niet overdreven, maar werkelijk. Want u kent uw eigen hart, dat kent een ander niet. En daarom hebt u alle reden om uzelf de slechtste te vinden. Ik en u. En zo wordt een mens ootmoedig en ook liefdevol en gunnend voor de ander. Nou, zo was het ook tussen Paulus en Onesimus. Hij had Onesimus lief. En dan beschrijft hij verder dat deze Onesimus is helemaal veranderd. Hij is nou een lust, een zegen. Hij is nuttig. U weet misschien niet uit het Grieks betekent het woord Onesimus. Heeft een betekenis, die naam. Dat betekent nuttig. Dat is Onesimus. En nou heeft Paulus hier een woordspeling vanuit het Grieks. Deze Onesimus was u vroeger helemaal niet Onesimus. Maar nu is hij wel voor u Onesimus. Hij was vroeger helemaal niet nuttig. Maar nu is hij wel nuttig. En daarom is hij ook voor mij nuttig. Is dat niet een heerlijke zaak? Is dat niet geweldig? Is dat niet de kracht van het evangelie? Dat wanneer de Heere met zijn geest komt in mensenharten en mensen gaat veranderen en verlevendigen, dan worden ze nuttig. Hebben ze zelf misschien niet eens zo gauw door, maar dan worden ze een lust voor hun omgeving. Vroeger waren ze een last, vroeger waren ze maar kribbig en eigenwijs en hoogmoedig en laatdunkend over een ander, zichzelf in het middelpunt stellen en helemaal niet gevoelig en hard en onverschillig. Nou, ga er maar aan staan. Maar als Gods geest in het hart komt, dan worden diezelfde mensen een lust voor om hun omgeving. Vriendelijk, ootmoedig, belangstellend, zacht. Het is toch heerlijk. Daar zie je toch dat Gods woord waar is. Het werkt. It works. Het werkt. Dat doet het evangelie. Dat zie je bij deze onnutte dienstknecht die een last was geweest voor deze Filemon. Maar het evangelie verandert een hart. Dat is de kracht van de Heilige Geest. En dan gaat de mens ook leren te bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Zo was het ook bij deze Onesimus. Die vroeger niet om een ander gaf, maar nu wel. Want de liefde van de Heer is in zijn hart gekomen. En dat wonder, dat wordt eigenlijk onder woorden gebracht hier in onze tekst. Met twee woorden. Maar nu. Vers 11. Maar nu. En dat kun je eigenlijk schrijven als de titel boven het leven van elk kind van God. Maar nu. Het is anders geworden. Vroeger. Ja, toen deed u de dingen waar u nu spijt van hebt. Hebt u nu verdriet over? Toen stond u met de rug naar God toe immers. Toen dacht u dat u het zelf wel zou redden. Ik zoek het zelf wel uit. Maar toen God u te sterk geworden is. Toen hij uw ogen geopend heeft. Toen de Heere Jezus langs u liep. En zijn blik op u wierp. Toen werd het anders. En dan mag er boven uw leven geschreven worden. Maar nu. Wat een verschil. Eerst onwillig. Maar nu heel gewillig om in de wegen van de Heere te gaan. Misschien durft u niet van uzelf te zeggen, ik ben bekeerd. Maar u zoekt wel om in de wegen van de Heere te gaan. En u wilt de wereld ook niet lief hebben. En wanneer u merkt dat er wat liefde in uw hart is tot de wereld, dan walgt u ervan en dan bidt u, Heere, verlos me. En u begeert de Heere steeds meer te kennen, steeds meer lief te hebben. Want er is een honger en een dorst wat nog niet verzadigd kan worden totdat u helemaal met Christus verenigd bent en in gemeenschap met hem leeft. U voelt aan, het is nog niet zoals het zijn moet. En u jaagt ernaar of u het grijpen mocht. Kijk, dat is de Heilige Geest die het hart ombuigt. Dat is vrije genade. En nou staat er boven uw leven, maar nu. Zo werkt God nog steeds. Hij zet mensen over van de duisternis in zijn licht. En de Heere biedt u deze verandering aan. Daarom zijn we vanmorgen weer onder het woord. Elke keer onder het woord. Elke keer is het een oproep met zoveel duizenden facetten. Allemaal weer verschillend. Dat woord van God is altijd weer anders. En toch komt erop dit heerlijke neer. Hij biedt ons zijn leven, zijn genade aan. En als u nou niets hebt en niets kunt en niets verdient en alles verzondigd hebt, dan wordt u geroepen om uw knieën te buigen, om te pleiten op het volkomen volbrachte werk van Christus en te pleiten om zijn geest in uw leven en nu al te leven in concrete gehoorzaamheid aan het woord van God. En niet te wachten totdat u denkt, nou ben ik bekeerd, voordat ik in concrete gehoorzaamheid ga leven aan het woord van de Heere. Als het woord van de Heere zegt, zoek mij, dan gaat u hem zoeken. En als de Heere zegt, zoek mij eerst, dan gaat u hem eerst zoeken. En als de Heere zegt, kom trouw in de kerk, onderlinge bijeenkomsten niet verzaken, dan gaat u de onderlinge bijeenkomsten niet verzaken. Dan gaat u zoeken gehoorzaam te zijn. Onderzoek het woord. Daarin vindt u het leven, zegt de Heer, dan gaat u het woord onderzoeken. Dat is concrete gehoorzaamheid. Uw binnenkamer ingaan, de deur sluiten achter u. Concrete gehoorzaamheid. En langs die weg geef de Heere vernieuwing en verandering. En wat een heerlijke zaak is dat. Maar nu, dan ziet u zijn goedheid, zijn barmhartigheid, dat hij mij nog heeft willen dragen al deze jaren. En dan verlangt u en dorst u naar de levende God. Maar nu, wat een zegen. Nou, zo was het met deze Onesimus. Hij was een nieuw mens geworden. Het was de beste dag van zijn leven. Toen hij tot verandering kwam. En hij wil nooit meer terug. Maar vraag een kind van God maar. Wilt u terug? Dan moet je naar zijn ogen letten. Dan komt er schrik in de ogen. Nooit meer terug. Want Gods liefdesdienst is het allerbeste. Het heerlijkste. En zo wilde deze Onesimus niet meer leven voor zichzelf, maar voor de Here. En zo was Onesimus nuttig geworden. Kijk, Paulus zegt in vers 13, ik had hem wel bij me willen houden, opdat hij mij voor u zou dienen in de banden van het evangelie. Dus namens jou kon hij mij dienen. En daarom is het eigenlijk een beetje een opoffering voor mij, zegt Paulus, dat ik nu deze nuttige Onesimus terugstuur naar Kolossen. Want Paulus wil geen gebruik maken van iets of niemand waar hij geen recht op heeft. Vers 14, ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als na bedwang, maar na vrijwilligheid. En dan voert Paulus nog een reden aan, waarom het toch goed zou zijn, nog een grond waarom de apostel Filemon kan zeggen, neem deze slaaf aan, vers 15. Want veel licht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben, nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, in zonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Here. Hij zegt veel licht, dat is een oud woord. Veel licht. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Want veel licht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest. We zeggen ook wel wellicht, dat is ook een oud woord. Misschien. Dat betekent het, misschien. Dus Paulus zegt hij, nou misschien is hij daarom wel een tijd bij u weg geweest, opdat u nu terug zou kunnen krijgen, nu als een geliefde broeder. Paulus zegt misschien, maar hij bedoelt zeer zeker. Maar hij geeft die suggestie aan Filemon ter overweging. In bedekte woorden, een slaaf rende bij u weg. U krijgt nu een broeder die nuttig is. En dan geeft hij nog verschillende redenen. Vers 17. Indien u mij houdt voor een metgezel, voor een partner. En als we samen schouder aan schouder staan, dan vertrouw ik er toch op dat u mijn verzoek zult honoreren bij mijn geestelijke zoon Onesimus. En dan geeft Paulus nog een reden waarom Filemon kan aannemen. In vers 18 gaat over het geld en over financiële schade. Indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Dus Paulus schrijft hier in zijn eigen handschrift dat hij de schulden van deze slaaf op zich neemt. En ik zal het vergoeden. Maar Paulus schrijft er wel bij, u houdt er toch wel rekening mee dat u uzelf verschuldigd bent aan mij. Omdat, dat bedoelt Paulus, u bent onder mijn prediking tot bekering gekomen. Maar ik ben volkomen bereid, en ik zal het doen, de schade te betalen die Onesimus jou berokkend heeft. En dan pleit Paulus nog een keer met Onesimus, met Filemon, om Onesimus terug te ontvangen. Vers 20, ja broeder, laat mij uwer hierin genieten in de Here. Verkwik mijn ingewanden in de Here. En dan gaat Paulus nog een motief aanvoeren. Dus niet alleen, maak mij toch blij en verkwik mij toch. Maar ook vers 21, ik vertrouw erop dat u het doen zult. Vertrouwend op uw gehoorzaam. En ik weet dat u nog doen zult, veel meer dan ik zelfs wat ik zeg. En dan daarbovenop wil Paulus ook nog zelf komen om het allemaal te zien. Vers 22, en bereid mij tegelijk ook maar een herberg. Maak maar de logeerkamer klaar, want ik hoop door uw gebeden, uw lieden, geschonken te worden. En zo zien we hier nu de vele gronden die Paulus Filemon aanreikt. Als we dit allemaal zo overzien, gemeente, in deze brief, in dit kleine briefje waarop 1 A4 past, dan zien we al 21 redenen die hij opnoemt, die stuk voor stuk genoeg zouden zijn dat hij Onesimus terug zou nemen. Als we even opsommen, u mag meekijken als u wilt, in vers 1, ik ben een gevangene van Christus Jezus. Wil daarom mijn verzoek honoreren. Vers 1, u bent toch onze medearbeider? Dan wilt u me toch ter wille zijn. In vers 7, we hebben u lief en we zijn door u vertroost geworden. U beschaamt ons toch niet. En u staat erom bekend, vers 7, dat u de heiligen verkwikt. En vers 9, ik kan u bevelen, maar nu smeek ik u liever door de liefde. En weer in vers 9, u wilt toch niet het verzoek van een oude man als ik afwijzen? Vers 10, ik bid u voor mijn zoon. Vers 11, hij is heel nuttig voor u. Vers 12, ik geef u mijn hart. Vers 13, opnieuw, hij is heel nuttig voor het evangelie. En vers 16, nu kunt u hem altijd bij u hebben als een broeder. Vers 17, ik ben toch uw collega, uw partner? Vers 18, ik wil de schade vergoeden. Vers 20, verkwik mij toch, maak mij blij. Vers 21, ik vertrouw dat u het doen zult. En vers 22, ik kom ook kijken en maak dan maar een logeerkamer klaar. Allemaal redenen, één na de ander. En zie dan hoe deze trouwe apostel pleit om het behoud van deze Onesimus. En trek dan maar de lijn door. Trek maar de lijn door naar uw en jouw eigen leven. De Bijbel gaat toch ook om uw en jouw behoud. En hoe pleit de Heere dan niet met u en met jou om ons behoud, niet om zijn voordeel, maar om ons behoud. Zo spreekt de Heere, zo preekt hij, zo roept hij als Paulus pleit voor het behoud van Onesimus. De Heere pleit en roept met ons, pleit met ons om ons eigen behoud. En redenen geeft de Heere daarvoor aan. Laten we een paar redenen opnoemen die de Heere geeft aan ons om te pleiten om ons behoud. Ga toch maar na, laten we nou toch eerlijk wezen. God heeft je geschapen. Heb je niet zelf gedaan? Heeft God geen recht op je leven? Hij onderhoudt je leven elke dag. We kunnen niet ademen zonder hem. Heeft hij geen recht op je leven? En je kunt ook niets zonder hem. Dat denk je misschien wel, maar je kunt het niet. Niets zonder hem. En daarnaast zonder hem in je leven gaat uiteindelijk alles kapot. Zonder God gaat vroeg of laat alles in je leven kapot. En zonder God ga je straks eeuwig verloren. Eeuwig in buitenste duisternis. Maar door de Heere Jezus word je eeuwig behouden. Eeuwig in het licht. Zie hoe de Heere met ons pleit om ons eigen behoud. En met hem in je leven werken alle dingen toch ten goede samen. Ook de moeilijke dingen. Werken toch allemaal tezamen ten goede. En in dagen van moeite troost hij je. En dan ben je niet alleen. Hij leidt je en ondersteunt je leven. Hij alleen kan je reinigen van al je zonden. Hij alleen kan je leven redden. Alleen God geeft u vrede. Hij is de bron van alle licht. Hij is de bron van het leven. Hij is de opstanding. En hij laat zijn volk delen met hem in zijn opstanding. Hij is goed voor al zijn kinderen. Hij heeft u gedragen uw leven lang. Hij heeft u geroepen toen u nog een baby was in de kerk en u had geen besef wat er gebeurde. Hij heeft u bewaard voor zoveel ellende in uw leven. Hij heeft je godvruchtige ouders gegeven. Hij heeft je dominees gegeven die het woord van God moesten preken. Hij kende jou al voor de schepping van de wereld. En hij heeft zijn geest gegeven. Dit zijn toch allemaal redenen waarom wij ook toch de Heere zouden moeten volgen. Zie hoe God pleit met ons behoud. Maar hij pleit met onszelf. Eén van deze redenen is al genoeg om ons op onze knieën te brengen voor hem. En er zijn nog meer redenen. En weet u, ik heb de grootste reden nog niet eens genoemd. En de grootste reden is dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als een betaling voor onze zonde. Zo bewijst hij daarmee zijn liefde voor ons. Is het niet nodig dan om ons te bekeren? Is het dan niet nodig om gehoorzaam te zijn? Heeft hij jou ooit kwaad gedaan? En hoeveel kwaad heb jij tegen God gedaan? En wanneer jij ermee worstelt, denk ja, hoe moet het nou allemaal? Dan mag je nou denken aan die andere grond die ik even noemde. Hij heeft zijn geest gegeven. Zijn heilige geest. En hij wil je langs de weg van concrete gehoorzaamheid leren. Hij heeft zijn geest gegeven om te behouden. En zo pleit de Heere met ons, zoals Paulus met Philemon pleitte. Nou gemeente, dit eerste gedeelte, u voelt het wel, dat is al bijna de hele brief. Dit is het eerste punt van de preek, ik heb nog twee punten, maar die zijn een stuk kleiner hoor. We hebben nou eigenlijk in het eerste, maar dan gaat echt de hele brief om, allemaal gronden waarom Philemon Onesimus moest aannemen. Maar we letten niet alleen op de gronden die Paulus geeft, we letten ook op de genade daarin. Want we zien hier toch ook een prachtig voorbeeld van de genade van God. Hebben we al gezien op de manier waarop Paulus pleit. We hebben die genade van God al gezien in het leven van Onesimus. Hoe maar nu, alles is anders geworden. Maar we zien hier ook zoals Paulus pleit, zo doet de Heere Jezus het ook. En daarin zien we de genade van God. Want weet u, u en ik, wij zijn net als die weggelopen slaaf Onesimus. Hebben we vorige week ook even aangestipt. Wij hebben tegen God gezondigd. En wij verdienen voor eeuwig gestraft te worden. En dan komt Christus tussen beiden. Als de van God gegeven middelaar. Paulus is hier in deze brief de voorspreker, de advocaat. En zo is Christus dat ten opzichte van ons. Hij is nu toch aan de rechterhand van God de Vader om te bidden en te spreken en te pleiten voor allen die door hem tot God gaan. Kijk, het betekent niet dat daarmee de Heer Jezus automatisch ook voorspreekt en bidt voor een ieder van ons. Nee, er staat er iets bij in het woord. Er staat er voor hen die door de Heer Jezus tot God gaan. Voor hen. Bid en pleit de Heere Jezus. En hij is nu aan de rechterhand van God de Vader. En hij is een voorspreker voor arme zondaren. En Paulus zegt, ik wil de schuld van Onesimus betalen. De Heere Jezus zegt, ik wil de schuld van hem of haar betalen. Ik heb het al betaald. Zie, Vader, het volbrachte werk. En zo heeft hij de schuld van zijn volk op zich genomen. En hij heeft een volkomen betaling gegeven voor de zonden. En hij heeft de straf op die overtredingen gedragen. En zo is hij gekomen om ons te verlossen van de gevolgen van onze slavernij. Wij die weggelopen zijn uit het huis van de Vader. En daarvoor werd Christus gestraft. En wanneer een zondaar tot God vlucht. En aan de voeten van de Heere Jezus pleit. Dan zegt de Heere Jezus tot de Vader. Wat deze u verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik zal het betalen. En dat heeft de borg gedaan. En zijn betaling is genoeg. Voor u en voor mij. Wat een heerlijk beeld. Onesimus. Dat zijn zonden vergeven zouden worden. En de mens die een last was voor zijn omgeving, wordt een lust. En zo is het door de genade van de Heer Jezus, de schuld voldaan. Je hebt de schuld uw volks uit uw boek weggedaan. En een nieuw leven schenkt hij. Nou, toen Paulus dit allemaal schreef, zat Onesimus bij hem. En Paulus keek hem aan met een vertederende en liefdevolle blik in zijn ogen. En wat nou nodig is voor u en voor mij, dat wij ook aan de voeten komen, niet van Paulus, maar van de Heere Jezus. Paulus was de voorspreker voor Onesimus. De Heere Jezus is de voorspreker voor ons. Onesimus zat daar bij Paulus. Nou moeten wij gaan zitten aan de voeten van Jezus. Of liever gezegd, daar knielen. En daar is een plaats aan de voet van het kruis voor u en voor jou. Er is een leeg plaats daar. Er is een beroemd schilderij, ik heb het zelf niet gezien. Het is in Lübeck, in Duitsland. Ik heb erover gelezen. En de schilder Memmingen heeft dit schilderij geschilderd. Hans Memling heet de schilder. En dat is een afbeelding, hangt in een oude kerk daar. Het is geschilderd in de 15e eeuw. En dan ziet u het kruis van de Heere Jezus. En daaromheen allemaal mensen. Dan ziet u soldaten op paarden met lansen. U ziet dobbelende soldaten, wenende vrouwen. U ziet daar spottende fariseeën. En alle mogelijke mensen rondom het kruis van Christus. Maar als u nou goed kijkt, dan ziet u aan de voet van het kruis van Christus een groen stukje gras. Dat is een leeg stukje. Gelijk aan de voet van het kruis. Wat zou de schilder daarmee bedoeld hebben, jongens en meisjes? Hij bedoelde te zeggen, er is een lege plaats bij het kruis. Er is nog een plaats voor u en voor jou op dat groen stukje gras. En daar deelt u in zijn genade. En wanneer uw verdorvenheid en uw zonden uw pijn doen, En wanneer u benauwd bent en u zich afvraagt, zal God mij nog willen aannemen? Denk dan maar aan dat klein groen plekje. Dat groen stukje gras aan de voet van het kruis. En denk dan maar aan hoe Paulus voor Onesimus sprak. En denk dan maar de Heere Jezus die bidt voor arme zondaren. En wat zal Onesimus vertroost zijn geweest door deze brief. En wat troost smaakt de zondaar op dat stukje groene gras. Wat een vertroosting wordt er dan gesmaakt in Christus. Genade van Christus. Daar hebben wij allemaal nodig. U en ik. We hebben het allemaal verzondigd voor God. Allemaal hebben we genade nodig. En zo eindigt Paulus ook deze brief met de genade van de Heere Jezus Christus. Hij brengt eerst de groeten over van 5 medewerkers en eindigt dan in de genade van Christus. Want ook Paulus moest van genade leven. En er moesten Philemon en zijn vrouw Appia en hun zoon Archippus moesten dat ook. En heel die gemeente daar te Kolossen. En wij hebben het ook nodig. Elke dag opnieuw. Genade voor genade. Maar dan zien we tenslotte ook nog onze derde punt, derde gedachte, de gevolgen. De gevolgen van dit kleine briefje. Ja, het is het kleinste brief van de apostel Paulus. Het was geschreven aan 1 lid van een gemeente te Kolosse, waarschijnlijk een vooraanstaand lid. Maar dat klein briefje, geschreven aan 1 persoon, heeft verstrekkende gevolgen gehad voor het gehele Romeinse Rijk. En Paulus spreekt hier namelijk over de slavernij. En slavernij is verschrikkelijk. Helaas, het komt nog voor. We moeten ons niet verbeelden dat onze tijden beter zijn. In de Midden-Oosten is ook allerlei vormen van slavernij. En ook in derde wereldlanden worden soms kinderen als slavernij gebruikt. En soms helaas zijn er ook in ons land vrouwen die in de prostitutie zitten in slavernij. Het is verschrikkelijk. Maar het gebeurt. En slavernij staat haaks op het christelijk geloof. Het christendom heeft de slavernij uitgebannen. Dat heeft het christendom gedaan. Moeten we maar goed bedenken wanneer we overspoeld worden met allerlei negatieve propaganda over het christendom. Dat het maar heel slecht geweest is. Dat wij een maatschappij hebben met orde en vrede, met ziekenhuizen en met werken van barmhartigheid. En dat er zorg voor elkaar is en dat we mensen niet laten sterven op straat, wat in andere landen gebeurt. En dat wij geen slavernij hebben. Dat is allemaal gevolgen van het christendom. Ziekenhuizen begonnen bij de kerk. Laten we dat maar goed onthouden. En ook de slavernij is door het christendom uitgebannen. Maar Paulus schrijft hier niet in deze brief, u moet uw slaven allemaal vrijlaten. En alle christenmeesters moeten al hun slaven vrijlaten. En slavernij moet weg. Als Paulus zo geschreven had, dan was de hele maatschappij op zijn kop gaan staan. Er was een revolutie ontstaan. Dan was de sociale orde was ontwricht. En daarom zijn sommige Marxisten, je hebt ook helaas Marxistische theologen, ik weet niet goed wat je daarbij moet voorstellen, zeer linkse theologen die de Bijbel niet geloven, zelf in wil gaan lezen wat ze willen, die keuren daarom ook de apostel Paulus af, want hij is niet hij is niet fel genoeg geweest om de slavernij uit te bannen. Maar wat heeft Paulus gedaan? Hij heeft niet gezegd slavernij moet weg. Maar hij heeft het van binnenuit veranderd. Wat zegt hij tegen deze Philemon? Hij zegt ontvang hem terug. Niet meer als een slaaf. Maar ontvang hem terug als een geliefde broeder. Kijk, wanneer deze christenslaven hun slaven niet meer beschouwen als werktuigen. Niet meer beschouwen als een meubelstuk waar je alles mee kunt doen. Maar beschouwen hen als een mens, als een broeder. Dan ontkracht je heel het principe van de slavernij. Dan stort heel het stelsel van slavernij in elkaar. En dat is gebeurd. Dan maak je die slaven tot mensen. Tot medebroeders. Geliefde medebroeders. Hoe kon het gebeuren? We gaan er niet verder op in. Maar hoe kon het gebeuren in de Tweede Wereldoorlog? Dat zoveel miljoenen Joden vermoord zijn. Omdat door de nazi-propaganda ze niet meer als mensen werden gezien. Maar als verachtelijke wezens. Die de schuld kregen van al de ellende van Duitsland. En van de wereld. Terwijl in feite het een begaafd volk was. Maar die haat kwam uiteindelijk voort omdat de Heere Jezus uit dat volk van de Joden is voortgekomen. Maar ze werden verontmenselijkt. Paulus doet hier het omgekeerde. Die verontmenselijkte slaven, die je rustig dood kon slaan, die maakte hij, die vermenselijkt hij. En hij verbroedert hen. En zo wordt slavernij omvergeworpen. En wanneer wij de liefde van Christus in onze harten kennen, dan zien wij ook de ander in de gemeente, wie hij ook is, meer begaafd, hoogbegaafd, wel goed bedeeld, minder goed bedeeld, minder begaafd, hoe het ook zij, het zijn allemaal onze broeders en zusters. Zo moeten we hen tegemoet treden. Zo behoren we met elkaar om te gaan. Daarmee zeggen we niet dat iedereen nou bekeerd is in de gemeente. Daar gaat het niet om. Maar wij kennen de harten niet. Daarom is zelfonderzoek steeds nodig. En daarom moet in de prediking ook gewezen worden op de noodzaak van wedergeboorte en initiële eerste bekering tot God. Want gij lieden moet wederom geboren worden. En het is niet alles Israël wat Israël genoemd wordt. Dat staat zeker bovenaan. Maar hoe we met elkaar om moeten gaan, zonder dat we al onze harten kennen, is het goede met elkaar voor hebben en ook het goede van elkaar bezien. Als broeders, met wederzijds respect en liefde. Zo moet Philemon ook Onesimus ontvangen. Ja, we kunnen de lijn misschien wel wat doortrekken. Klopt niet helemaal hoor. Het is anders nu dan toen. Maar ik denk aan de arbeidsverhoudingen. Dat is nu duidelijk anders dan toen. Maar wat heerlijk als je toch in een bedrijf bent. En dat de directie met liefde en zorg voor de mannen, voor hun personeel omgaat. En dat het personeel dat ook weet. En dat de directie ook duidelijke afspraken maakt. Wat er verwacht wordt, ook wat werk betreft. Maar dat ook het personeel met liefde en toewijding hun werk doen. Omdat ze weten, de directie zorgt voor ons. Dat ze hun hart leggen in het werk. Dat je niet de kantjes erbij afloopt. Maar dat je wel het goede zoekt waar u mag werken. Het goede voor de directie en voor het bedrijf of de organisatie. Dan ga je ook anders met elkaar om. Ook in de arbeidsverhoudingen. Het is een zegen als je op een bedrijf mag werken waar er christelijke verhoudingen zijn. Waar er gezag en orde is, duidelijke afspraken, maar ook de christelijke liefde. Dat is een zegen hoor. Dat is heel rijk. De gevolgen. Wat zijn nog meer de gevolgen geweest? Ja, vroege kerkgeschiedenis zegt ons dat Paulus is vrijgelaten na deze jaren van gevangenschap in Rome. Hij is waarschijnlijk naar Colosse gereisd. En we kunnen zeer verwachten dat Philemon Onesimus verwelkomd heeft. En dat hij hem alles vergeven heeft. En dat het weer helemaal goed gekomen is. Want anders zou deze brief, denk ik, niet zo bekend geworden zijn in de oudheid. En zou het ook niet opgenomen zijn geweest in de Bijbel door de Heilige Geest. Het zal heel goed afgelopen zijn. En we lezen in de kerkgeschiedenis dat 50 jaar daarna was er een zekere Onesimus, bisschop, dominee, van de kerk van Efeze. 50 jaar daarna. Is het deze Onesimus geweest? Wordt wel eens gedacht, ja. Weten we niet zeker. Hoeft ook niet. Wat we wel mogen weten is de vergevende liefde van God in Christus. Hoe heerlijk is deze liefde. Want dan wordt het beter dan het ooit geweest is. Amen. Zingen wij Psalm 32, vers 2. 32, het tweede vers. Zullen wij bidden en danken. Heerlijke God in de hemel, die ons weer opnieuw uw woord hebt gegeven, dat woord dat ten leven is, geef dat we daarnaar luisteren. En geef, Heere, dat dat woord nog een effect mag hebben op ons. Wilt u door uw woord en geest ons geleiden en beschermen en bewaren. Wij danken u voor dat wonder. Dat u de zonde vergeeft. Heere, wat is dat toch een heerlijke zaak. Uw vergevende liefde. En dat u maar nu schrijft boven het leven van uw kinderen. Omdat u genadig en barmhartig bent geweest. Heere God, laat ook zo onze harten getrokken mogen worden tot u. Als op die vele redenen en gronden zien waarom wij u zouden moeten volgen en toebehoren. En dat met ons hart en met alles wat we hebben, dat ons hart en leven in totale overgave voor u neergelegd wordt. Heere, wil het bewerken, wil een beslag leggen met uw geest, ook op onze jonge mensen. Heere, verheerlijk zo uw naam en uw genade. En wil, Heere Jezus, ons als gemeente gedenken, zegenen, verblijden door uw woord en geest. Gedenk ons deze dag verder, zegen de zondagschool vanmiddag en breng ons ook vanavond weer samen onder uw woord. Om Christus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 90, het negende vers. 90 vers 9. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.